Goed, goedenavond allemaal. Deze platformbijeenkomst 22 maart. We zitten nog steeds midden in coronatijd. Dat heeft als nadeel dat we elkaar niet fysiek kunnen spreken en ook niet even bij de borrel wat na kunnen praten. Het heeft als voordeel dat u gewoon vanuit uw eigen bank of stoel, dit gesprek kunt meedoen. Of vanuit de keuken, zoals ik Kees de Raad zie, op zijn vaste plek. Dat is dan weer het voordeel, we hoeven niet te reizen. Maar het is natuurlijk wel jammer dat we niet elkaar wat beter kunnen spreken. Maar het is even niet anders, hier moeten we het mee doen voorlopig nog. Vanavond gaan we het even, het is de voorbereiding van de AB-vergadering van 14 april. We hebben gezegd vorige keer, het is goed om even wat nader stil te staan bij communicatie, wat we allemaal doen aan communicatie. Nou, Tara Wierda zal het toelichten zometeen. Die heeft een uitgebreide overview van wat we allemaal doen als AVRI en wat we nog meer willen gaan doen. Er staat programma GRIP. Nou, dat zal vanavond niet zozeer in de orde komen. Dat gaan we in het AB wel even iets korts over zeggen, maar dat komt in mei uitgebreid in het AB terug en in juli. Het zal wel ook in mei zijn bij platform en wat uitgebreider. En we zullen wat nader ingaan op de stand van zaken rond de startplaats. Dus communicatie en startplaats, dat is eigenlijk het programma. Als u nog vragen heeft of onderwerpen heeft, zet ze op de chat. Dan gaan we die ook proberen nog te behandelen aan het eind van de vergadering, als het kan. En als Tara aan het woord is, zou ik ook willen vragen om... Ja, als u vragen heeft, zet ze gewoon op de chat. Als het even niet duidelijk is, als Tara iets zegt van, hier begrijp ik helemaal niks van, zet dat ook even op de chat, dan breek ik even in en dan zal ik vragen of ze nog wat meer wil toelichten. Maar anders bewaar ik de vraag even voor op het eind. Ik hoop dat we een goede avond zullen hebben, dus ik geef even het woord aan Tara Wierda.
Goedenavond, dank u wel. Dank u wel Joost voor de introductie. Ik mag u vanavond meenemen over wat onze plannen zijn voor communicatie voor dit jaar en ook de komende jaren. Dus laten we beginnen. Ik wil eerst graag met u even terugblikken van wat is er nou gebeurd de afgelopen jaren. Een aantal beelden voor u, die u misschien wel herkent. Wat valt nou op? Ja, de afgelopen jaren hadden we toch aardig wat negatieve krantenkoppen. Een onrustig beeld op social media. Maar ook in de coronacrisis zagen we toch ook een belangrijke verandering. Er was wel degelijk ook maatschappelijke waardering voor onze vuilnismannen. En het winters weer, afgelopen februari, waarin we heel veel hebben gedaan. Niet alleen in onze dienstverlening, maar ook in onze communicatie. Dan zie je dat daar toch heel veel waardering ook voor komt. Wat ons opvalt in de communicatie is dat er best wel veel verschillende beelden zijn bij inwoners over AVRI. We zien veel opmerkingen over onze dienstverlening, verwachtingen versus realiteit. Wat doen we nou echt en wat verwachten inwoners van ons? Maar ook het hogere doel van AVRI wordt door inwoners niet altijd herkend. Daarbij zien we dat AVRI echt een typische uitvoeringsorganisatie is. Het is niet gewend om met de ontwikkelingen om te gaan die spelen in de samenleving. Maar ook zien we echt een behoorlijk zendgedrag in onze eigen communicatie, waar we veel meer gericht zijn op overtuigen dan een stukje inleving in onze inwoners. En dat heeft bij ons het besef doen komen dat onze inwoners toch echt wel de belangrijkste partners zijn. Willen wij onze doelstellingen realiseren? En het is daarom echt essentieel dat we draagvlak bij onze inwoners krijgen voor onze opgave. Nou, daar zijn een drietal dingen voor nodig. Allereerst onze basis op orde brengen. Een stukje dienstverlening betekent onze communicatie en ons gedrag, waarvoor we nu ook het communicatieonderzoek hebben lopen. Daar ga ik straks even wat meer over vertellen. Betekent ook een omslag in onze communicatie, weg van het zendergedrag naar een andere beleving richting inwoners. Maar ook een stukje beleid, hoe gaan we nou in de toekomst goed met onze communicatie om? Waar zijn we nu mee bezig? Een stukje basis op orde en omslag in onze communicatie. Ik doe nu iets wat niet moet. Drie onderdelen waar we vanuit AVRI mee bezig zijn. Doe wat je zegt en wees duidelijk als iets niet kan. Het stukje wat, dat zit in onze kadernota 2021-2025, die we op dit moment ook aan het vertalen zijn naar een strategisch koersplan. waarin we dus ook heel duidelijk keuzes gaan maken. Dan heb je natuurlijk ook een organisatie nodig die dit aan kan voor de toekomst. En daarvoor is de nieuwe organisatiestructuur waar u al eerder over bent bijgepraat. Vanuit communicatie kijken we vooral naar hoe we de dingen doen. Dus ons gedrag, onze communicatie en vooral draagvlak verkrijgen bij onze inwoners. En daarvoor zijn we aan het kijken van wie willen we zijn, waar staan we voor, wat willen we uitstralen, maar ook hoe zien anderen graag, Afrika graag. En natuurlijk is het daar ook van essentieel belang dat inwoners en gemeenten weten wat ze van ons kunnen gaan verwachten. Nou, we zijn eind vorig jaar al een intern traject gestart. Momenteel loopt het onderzoek nog. Afgelopen week hebben we met raadsleden om tafel gezeten om te praten over de uitkomsten van het onderzoek, de vragenlijst die we hebben uitgezet. En de raadsleden die erbij aanwezig waren hebben ook gereageerd op hoe ze ons toekomstbeeld zien. Dan gaan we natuurlijk ook nog een bestuurlijk traject de komende tijd in, waarin we natuurlijk ook het DB, AB, maar ook u raadsleden mee gaan nemen in wat is er nou allemaal uitgekomen. Dat doen we onder andere in een platformbijeenkomst. Er zijn ook raadsleden die andere terugkoppelingsmogelijkheden hebben gevraagd. Daar gaan we eventjes naar kijken hoe we dat invulling kunnen geven. En het allerbelangrijkste is, een onderzoek doen we niet om een onderzoek te doen. Dus met elkaar concluderen dat dingen anders moeten of beter moeten, dat is makkelijk. Maar belangrijker is nog van hoe gaan we dat nou zorgen dat dat echt goed gaat landen in onze organisatie. Oftewel, we gaan een intern traject met onze medewerkers starten, waarin we echt dingen gaan doorvertalen in onze communicatie en ons gedrag. Richting inwoners, richting gemeente. Dat gaat dit jaar nog wel een aardige inspanning voor ons allemaal leveren. Maar in 2022 willen we ook echt de ingezette koers gaan borgen in onze organisatie. Ander onderdeel is de omslag in communicatie, waar ik het net over had. De omslag die we moeten maken van zendergedreven naar inleving in inwoners. Dus echt van buiten naar binnen gaan denken en verbinding gaan maken met onze inwoners. Wat leeft er nou bij onze inwoners? Waar hebben zij hun behoeftes aan? En dat betekent ook reactief naar proactieve communicatie. Nou, dat is iets wat we al mee zijn gestart en de komende jaren mee doorgaan. Proactieve communicatie heeft u nu met de winter kunnen zien, waarin we de app bijvoorbeeld heel mooi hebben kunnen inzetten om onze inwoners goed en telkens tijdig te informeren. Maar het betekent ook dat we moeten gaan kijken naar de positie van communicatie, waar tot nog toe nog erg de nadruk ligt op het maken van middelen, of een mooie tekst kunnen maken, moeten we veel meer gaan nadenken van wat betekent dit nou eigenlijk? En dat betekent dus ook dat we moeten gaan investeren in communicatie. U heeft allemaal al aangegeven dat u communicatie heel belangrijk vindt en daar ook graag in wil investeren. Nou, dat doen wij ook graag door steeds meer communicatie in te gaan zetten bij nieuwe ontwikkelingen, nieuwe beleidsvoornemens, maar ook uitvoeringszaken. Met telkens de vraag centraal, wat betekent dit nou voor onze inwoners? Want het gaat erom dat we aan het eind van de dag onze inwoners veel beter en gerichter gaan informeren. En of ziet u staan, want niet in alle gevallen zal dat zo zijn, maar in sommige situaties ook hen meer gaan betrekken bij ontwikkelingen of werkzaamheden van AFRI. Nou, dit zijn natuurlijk mooie dingen waar we al mee bezig zijn en die ook een behoorlijke impact hebben op onze organisatie. Het is natuurlijk ook goed om te kijken, wat gaan we nou echt voor onze inwoners doen dit jaar al? En de komende tijd. Een aantal beelden weer voor u, dat u misschien wel bekend voorkomt. Ik weet niet of het goed te lezen is, ook onderin het scherm. Afval schrijft het in detail. Bij het theezakje begint het gedonder al. Dit is ook een bekende, alle bijplaatsingen. Maar ook de inkomsten van AFRI, die onder druk staan. Dus wat gaan we nou doen vanaf 2021? Nou, er is in ieder geval het programma GRIP. Dat is denk ik inmiddels een beetje bekend en er wordt nog wel vaker op teruggekomen. Maar het programma GRIP heeft drie pijlers. Inwoners, markt en de organisatie. Vanuit de communicatie gaan we ons specifiek richten op de inwoners. En daarbij hun specifiek echt helpen om nog beter hun afval te scheiden. Dat doen we aan de hand van een vijftal projecten. Allereerst schone grondstoffencampagne. Dus we willen inwoners van Rivierenland breed gaan helpen hoe ze nou beter hun afval kunnen scheiden. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat we ook eerst vooraf onderzoek gaan doen bij onze inwoners. Dus niet meer zelf een campagne bedenken, maar ophalen bij onze inwoners. Waar loop je nou tegenaan? Wat vind je lastig aan het scheiden? Zodat we daar in een campagne goed op in kunnen stappen. Jong geleerd is oud gedaan. Programma voor educatie voor lagere en middelbare scholen. Ook heel belangrijk, want als onze jeugd begrijpt hoe het zit met duurzaamheid, hoe zij begrijpen hoe het zit met milieu en hoe belangrijk het is om afval goed te scheiden, dan denk ik dat we een hele grote winst hebben. Trouwens, niet iets nieuws. We hebben al het e-waste-programma lopen met lagere scholen. Voor de mensen onder u die dat niet kennen. Dat is een traject dat wij samen doen met W Nederland. Een organisatie gespecialiseerd in e-waste. Die daar allemaal mooie programma's voor draait. En er wordt momenteel op 10 lagere scholen in Rivierenland. Met de leerlingen wordt er allerlei elektronisch afval ingezameld. Dus je kunt denken, wat ligt er op mijn zolder? Tot net wat ligt er bij de buurman spul. Wat misschien wel hergebruikt kan worden. Of op onderdelen. Misschien wel gebruikt kunnen worden. Nou, naast allerlei brede programma's is persoonlijke communicatie ook van belang. Want die individuele inwoner die niet weet waar die zijn theezakje moet gooien. Ja, hoe helpen we die nou? Hoe bereiken we die nou? Nou, daarvoor willen we graag die afvalcoaches voor gaan inzetten. Tot slot ook onze app. Die willen we graag doorontwikkelen. De app zoals je nu kent, doorontwikkelen. Zodat we inwoners nog betere dienstverlening kunnen gaan bieden. Door bijvoorbeeld bepaalde diensten digitaal aan te gaan bieden. Moet u eraan denken. Dus bijvoorbeeld misschien straks een afvalpas via de app kunnen aanvragen. Misschien bepaalde zaken alvast elektronisch kunnen betalen via de app. Waardoor we gewoon met de inwoners een stuk snelheid maken. Ook een stukje efficiëntie. In plaats van dat ze ons moeten bellen of mailen of wat dan ook. En daarnaast, wat heel belangrijk wordt om inwoners te helpen nog beter hun afval te scheiden. Is ook inzicht geven in hun eigen scheidingsgedrag. Dat willen we in de doorontwikkeling van de app gaan realiseren. En een belangrijke voorwaarde daarvoor is toch dat we data gestuurd gaan werken. Om inzicht te geven aan inwoners in hun eigen scheidingsgedrag, maar ook om onze communicatie te verbeteren. Want anders blijven wij misschien wel heel breed grote allerlei middelen inzetten. Misschien helemaal niet passen bij de inwoners. Misschien lopen ze wel met andere vraagstukken. Dan is data heel belangrijk om onze communicatie verder te kunnen verbeteren. Maar we gaan nog meer doen. Dingen die u van ons al kent. IBOR, hè, niet te vergeten, want we hebben het altijd veel over afval. Maar IBOR is natuurlijk ook een hele belangrijk onderdeel van AFRI. Wij willen de komende tijd blijven onder de aandacht brengen wat IBOR doet. Maar ook meer de nadruk gaan leggen op waarom IBOR dingen doet. Een bekende voorbeeld. Handhaving, ook een belangrijk onderdeel van AFRI. Die willen we onder de aandacht blijven brengen. Zodat er begrip bij inwoners ontstaat over waarom we de dingen doen en hoe we de dingen doen. Ja, en dan onze informatievoorziening voor inwoners. En we hebben de afgelopen jaar bijvoorbeeld onze afvalwijzer, doordat we de nieuwe app gingen introduceren, aanzienlijk verbeterd. Maar ja, dat blijft natuurlijk een continu punt van aandacht. Ook onze milieustraten. Je ziet hieronder een beeld van de milieustraat tijdens coronatijd. Veel drukte. Ja, en als je als inwoner naar een milieustraat rijdt en er staat daar een grote rij en je wordt weggestuurd. Hoe fijn zou het zijn als je van huis uit al kon zien dat het heel druk is op de milieustraat. En je dus misschien beter op een ander moment kunt komen. Nou, daarnaast willen we ook heel graag kijken naar allerlei vragen die er bij ons sowieso al binnenkomen. Je kunt denken aan vragen van inwoners die we bij het KCC binnenkrijgen. Ook op social media zien. Die kunnen we natuurlijk allemaal analyseren en een doorvertaalslag geven richting communicatie en organisatie. Dan het laatste onderdeel. Wat gaan we nou op de langere termijn doen? Dat is ons beleid 2021-2025. U ziet blauw en groen. De blauwe onderdelen van de 6 pijlers, die heb ik eigenlijk net al behandeld. De verandering in communicatie en gedrag, daarvoor is dat onderzoek. Omslag in communicatie, het meer inleven in je inwoners in plaats van zendgedrag. De laatste bullet, het strategisch koersplan. Wat we aan het ontwikkelen zijn, dat moeten we uiteindelijk ook gaan doorvertalen naar een strategisch communicatieplan. En dus ook ons beleid gaan aanvullen. Nou, daar kan ik u op dit moment nog niet zoveel over vertellen, want het strategisch koersplan moet natuurlijk eerst ontwikkeld worden en klaar zijn. Maar de andere 3 bullets, de groen gekleurde, daar wil ik graag wel met u even op inzoomen. Hier visuele en persoonlijke communicatie. Ja, we horen toch ook veel, we zien veel dat er onder andere laaggeletterdheid is onder onze inwoners. Maar we weten ook allemaal dat een beeld veel meer zegt dan zoveel woorden. Dus we willen graag meer visuele communicatie gaan inzetten. Ook willen we kijken of we meer een combinatie kunnen maken tussen persoonlijke en massacommunicatie. Wat we momenteel nog veel doen is alle inwoners op dezelfde manier in het algemeen aanspreken. Nou, dan voelen heel veel inwoners zich ook vaak niet aangesproken. Dus we willen veel meer de combinatie tussen persoonlijke en massacommunicatie doen. En tot slot ook persoonlijke informatie terug gaan geven naar inwoners. En dat is eigenlijk ook wat we zeggen in de app fase 3. Ik sta er nu een beetje voor, ik zal een beetje aan de kant gaan. Hier rechts ziet u mijn energieverbruik van mijn energieleverancier. Ik kan hier heel goed zien wat ik verbruik in mijn huishouden. Wat ik in de vorige maanden heb gedaan, maar ook wat ik ten opzichte van vorig jaar heb gedaan. Nou, het is, als ik het zo mag zeggen, best schrikbarend hoog. En een van de redenen, een van de oorzaken daarvan is mijn pubers ook. Dus dit staartje gebruik ik onder andere om zijn douchegedrag bijvoorbeeld terug te brengen. Maar ook met elkaar alert te zijn op welke lampen staan eraan. Hoe vaak ligt je apparaat in de oplader, et cetera. Dus dit geeft mij een heel mooi inzicht. En hoe mooi zou dit zijn als we dit onze inwoners ook zouden kunnen bieden. Zodat ze zelf veel meer grip gaan krijgen op hun afvalinzameling. Maar ook van, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Hoe kan ik dat beïnvloeden? We gaan ook kijken naar onze middelen. Want wij zetten momenteel best wel wat middelen in. Maar ja, doen die nou de goede dingen? Alle middelen voor alle inwoners. Of moeten we misschien daar toch keuzes in gaan maken? Dus daar willen we natuurlijk wel rekening houden met de digitale vaardigheden van onze inwoners. Want ons bereiken ook nog steeds berichten van inwoners die zeggen, ik heb geen smartphone. Dus ja, daar zul je iets anders voor moeten bedenken. We willen ook kijken hoe we bepaalde doelgroepen beter kunnen bereiken. Bijvoorbeeld ouderen. Ja, dat is, daar zijn genoeg andere organisaties of netwerken om ouderen heen. Denk aan een zorgorganisatie, maar misschien ook binnen de gemeente zelf. Of partijen in de buurt van ouderen. Waarmee we kunnen optrekken om deze ouderen beter te bereiken. En nou ja, een doelgroep die ik al eerder noemde. Jonggeleerders uitgedaan, de jongeren. Educatie voor scholieren, lagere school, middelbare school. Vanuit het stukje bewustzijn bijbrengen en goed scheidingsgedrag. Wat we ook zien is toenemende inzet van online communicatie. Ik heb de cijfers bekeken. Als ik nu kijk is dat we 50% van onze meldingen krijgen via de app binnen. Van wat het KCC momenteel binnenkrijgt aan vragen. Dan gaat ongeveer 75% digitaal en 25% via telefonie. Dus we zien dat online communicatie belangrijker wordt. En ja, ook steeds belangrijker wordt om inwoners snel en accuraat te informeren. Dat betekent dus ook dat wij goed moeten gaan kijken naar onze online middelen. Want als je online communicatie meer wil gaan inzetten, en ook ziet dat dat meer gevraagd wordt, betekent ook dat je moet zorgen dat je middelen voldoen aan de moderne maatstaven. Dus dat betekent ook dat we de komende tijd moeten gaan kijken naar onze huidige middelen, zoals een website, die op dit moment aan het einde van zijn technische levensduur is. Niet altijd even overzichtelijk is, daar moeten we aan gaan werken en vervangen. Maar ook de app bijvoorbeeld die we willen doorverwerken. Door willen ontwikkelen. En wie weet komen nog andere zinmogelijkheden. Dan ben ik aan het einde. Dan is het ruimte voor de vragen.
Voorlangs. Nou, er staan een paar vragen op de app. Tara. Het zijn misschien niet allemaal voor jou, maar we zullen ze even één voor één doornemen. Ideke Verheul, die vraagt, mag later beantwoorden deze vraag, nou doen we het nu. Heeft de app voldoende mensen bereikt de afgelopen maanden? Heb je daar zicht op hoeveel mensen bereiken we ermee?
Op dit moment hebben we 67.000 downloads van de app. Bereiken we daar alle inwoners mee? Nee. Maar we zien wel dus dat dat een enorme groei is. Toen we de app lanceerden hadden we 20.000 downloads. Dus we zien daar een groei in. En we willen daar ook verder op in gaan zetten. Maar natuurlijk realiseren we ons ook dat we nog steeds altijd goed moeten kijken welke inwoners zijn niet digitaal vaardig, kunnen niet met de app omgaan om ze op een andere manier te bereiken.
De groep die wel met de app mee zal gaan, die zal steeds groter worden waarschijnlijk. Jasper van Everdingen vraagt van, het ging over data gestuurd werken. Komt met het laatste punt de chip uit de hooggoed? Ja, dat heeft wel met elkaar te maken, Jasper. Die discussie over van gaan we daar dan weer investeren, ja of nee, die komt later. Die hebben we expres even wat naar achter geschoven om eerst met elkaar door te praten over ja, wat is nu belangrijk aan communicatie en wat heb je nou nodig. En dan op het laatst komt dan de vraag van ja, gaan we dan wel of niet investeren in een chip. We hadden gezegd van nou, dat komt nog wellicht deze vergadering aan de orde, maar we hebben dat als DB juist een beetje naar achter geschoven om eerst met elkaar door te praten over communicatie. Dus dat komt nog terug. Mathilde de Hart, je zegt, jullie zetten heel erg in op goed scheiden van afval. In hoeverre richten jullie je aandacht ook op het verminderen van afval? Zien jullie dat ook als een taak? Gaan we dan mensen ook opvoeden om minder spullen te kopen die met minder afval verpakt zijn? Is dat onze taak als avond?
Ik denk dat dat een taak is die we samen met de keten moeten oppakken. En wat heel mooi is, wat recent nu in het nieuws is, bijvoorbeeld Albert Heijn, hè, de supermarkt die zegt, wij gaan echt hard werken aan minder verpakkingen. En dan, ik denk dat we dat samen moeten doen, dat is niet iets puur van alleen Afrika.
Ja, ik merk, mijn vrouw is heel boos als ik weer naar de komkommer thuis kom met plastic eromheen. Ja, maar soms kun je niet anders kiezen dan met plastic. Maar je kunt natuurlijk wel aan je eigen supermarktmanager vragen van waarom ligt die dingen. Maar het is niet primair de taak van Avi. Het is iets dat we met de hele keten aan het oppakken zijn. Leon van Dun, die zegt van inzicht in eigen scheidsgedrag is een prima tool. Vertaal het ook in euro's, zodat men ziet hoeveel het financieel voordeel kan bieden. Gelijk met het gemiddelde hoogste en laagste resultaat. Zou dat een suggestie kunnen zijn?
Ja, dat zou prima suggestie kunnen zijn. Ja. Ja, ik vind dat heel waardevol.
Meer een tip van Leon dan een vraag, maar ik denk dat het goed is om mee te nemen. Johan Kerbel zegt, van de in de app vooral gemakkelijk een opzomming kunnen vinden over welk afval in welke container hoort. Bijvoorbeeld, waar laat je blik? Nou Johan, ik heb net even de app nog even gescreend, maar het staat er al in. Dus je kunt, als je linksboven gaat op die drie streepjes, als je daar klikt, dan zie je een afvalwijzer, een milieuwijzer. En dan kun je welk afvalsoort je ook wil, kun je intypen. En dan komt het precies te staan waar het bij hoort. Dus daar is al in voorzien. Maar misschien is het wel verstandig om dat mensen nog een keer op te wijzen dat ze die app daarvoor kunnen gebruiken.
Absoluut. En we blijven ook absoluut zoeken naar mogelijkheden om het nog makkelijker te maken. Voor iemand om dat soort informatie goed te vinden.
Dan zegt Kees, moet de AVRI willen gaan over energieverbruik? Dat ging denk ik over, nou ja, dat was wel een opmerking over energie, maar het was meer een voorbeeld, Kees, van hoe laat je zien hoe kun je informatie teruggeven aan klanten. Nou, datzelfde zou je ook kunnen doen over afval. Ja. Hoe vaak heeft u...
Het is een voorbeeld uit een andere sector waar ik al genoeg.
Ja. Oké, dan Hans van Viersen. Die zegt, waarom laat de AVRI communicatie niet voor een deel aan de gemeente? Die hebben allemaal al communicatieafdelingen. En voor hen is communicatie en burgers een alledaagse bezigheid. AVRI kan zich dan meer op haar taak van afvalverwerking storten.
Nou, dat is een hele mooie vraag. En wij zoeken ook zeker de samenwerking met de communicatieadviseurs van de gemeente. We hebben juist vanmiddag ook een bijeenkomst gehad met alle communicatieadviseurs. Om met elkaar te kijken naar bijvoorbeeld een vraagstuk als hoe kunnen we inwoners aanzetten tot beter afval scheiden. En dan kijken de gemeenten wel degelijk ook naar wat ze zelf daarin kunnen betekenen. Maar dat is iets wat we aan het opstarten zijn met elkaar.
Oké. Ik denk dat het wel... toch wel noodzakelijk is dat AVRI wel een communicatieafdeling heeft. Want je kunt niet alles overlaten aan de gemeente. En bovendien, je wil ook als organisatie één verhaal naar buiten brengen. En niet acht verschillende verhalen. Dus dat vind ik ook belangrijk. Nou, Jasper die is, vindt het woord opvoeden niet zo heel fijn. Dus dat moet een ander woord voor verzinnen, Tara. Evelien Slosslusser die vraagt... mooi duidelijk communicatieplan is erg gericht op ophalen. En dat is mooi, maar één vraag. Ik mis nog punt van aandacht met betrekking tot directe communicatie met inwoners door het personeel, met name bij de Milieustraat. Geeft u daar ook continu aandacht of opleiding voor?
Dat is een onderdeel wat we mee gaan nemen in dat onderzoek wat we nu aan het doen zijn. Waarin we aan het ophalen zijn bij verschillende partijen. Vorige week bij de raadsleden, deze week bij de inwoners. Om op te halen van hoe wilt u graag die communicatie, om dat vervolgens ook door te gaan vertalen in onze organisatie. En de Milieustraat is daar een van onderdelen. Daarnaast kunnen we natuurlijk nu ook al kijken van welke informatie en welke communicatie kunnen we nu al verbeteren op de Milieustraat. Maar het belangrijkste zal straks toch uit dat onderzoek komen. En dat is komt eraan.
Oké, dan vraagt Arthur Barmer, zegt met dank en waardering voor de presentatie, maar in belangrijke mate is dit grotendeels uitvoering. Als de raad hiervoor heldere kaders hebben gesteld, dan is het aan het bestuur om dit uit te voeren. De eigen wethouder zou ons hierover moeten informeren. Als we als raad invloed willen hebben, dan zouden we juist op kadersteld niveau het gesprek moeten voeren en input leveren. Ja, Arthur, dat klopt. Dit is ook een extra presentatie, omdat er vraag was vanuit de platformleden om hier wat extra aandacht aan te geven. Maar dit komt natuurlijk uiteraard terug in de begroting, hè, waar de kaders worden gesteld in de kadernota, die hè, letterlijk het woord kader in zich heeft. Daar is ook gevraagd door de gemeenteraad van Zaltbommel om daar extra aandacht aan te geven aan communicatie. Dus dat komt ook in de begroting, zal dat terugkomen. En uiteindelijk ook leggen we daar verantwoording over af in de jaarrekening. Dus op die manier kunt u zeg maar, daar op optimaal sturing aan geven. En als er uiteraard investeringen worden gevraagd of een ander beleidsplan moet worden vastgesteld in het AB, ja, dan is dat weer een plek om nieuwe kaders te geven. Goed, ik zie verder even geen vragen op de chat. Klopt dat dat er geen extra vragen meer zijn? Machiet. Even kijken. Oh ja, iemand vraagt, ja. Komt wel binnen. Wat kost een afvalcoach en hoeveel zijn er nodig? Ja, moeilijke vraag.
Dat is voor mij een moeilijke vraag.
Ja, precies. Een afvalcoach, ja, daar hebben we, daarvoor zijn we aan het kijken. Hè, van hoe gaan we het hele traject van informatie geven, communicatie, ook hier een stukje handhaving. Hè, daar hebben we ook vorige keer over gesproken. Nou, daar kunnen die afvalcoaches kunnen daar een rol bij spelen. Ja, hoeveel kost een afvalcoach is de vraag. Walter, kun jij daar antwoord op geven? Dat gaat natuurlijk gepaard met handhaving. Hè? En een afvalcoach die gaat niet handhaven, die gaat ook mensen helpen om de juiste scheiding te doen. Om juist in buurten, de vorige keer een keer al geweest, in buurten waar je heel veel verontreiniging ziet, om daar juist de mensen die in die buurt zitten, ja, om daar echt mee het gesprek aan te gaan, om te kijken of je daar invloed kunt uitoefenen. En uiteindelijk verdienen ze zichzelf terug, hè? Want hoe minder vervuiling we hebben, en we blijven onder een kritische grens, ja, hoe minder kosten we hebben aan vervuiling en hoe meer de grondstof opbrengen. Dus het is een kwestie van investeren in informatie en communicatie en een stukje handhaving. Maar aan de andere kant levert het ook weer geld op. Dan Wande van Laag, die geeft een suggestie. Communicatie deels laat lopen via plaatselijke platforms, zoals Maurik Groente, de Fruitbode, Inge Leeft, de krantje, de lokale krantjes. Maken we daar al veel gebruik van?
Ja, daar maken we ook al gebruik van. Maar dit soort suggesties zijn meer dan wel. Maar we zien dat hier.
We weten niet zeker of alle lokale dorpskrantjes in beeld hebben. Maar als er suggesties voor zijn, kan dat. Even kijken. Josephine Rooks zegt, gebruik app is doorgegroeid tot 67.000. Wat is het einddoel? Ja, uiteindelijk willen we alle 200.000 mensen bereiken.
Ja, dat zou fantastisch zijn als we dat zouden bereiken. Dus
uiteindelijk willen we dat iedereen de app gebruikt en dagelijks hiermee alle vragen beantwoordt en weet wat er speelt. Maar als het per huishouden is, zou ook al heel mooi zijn natuurlijk. Als het per huishouden iemand is die de app actief gebruikt. Ik zie mijn kinderen de app nog niet downloaden, maar mijn vrouw en ik doen het wel. Ja. Wanneer denkt u dat het strategische koersplan gereed is? Ja, dat is nu in de maak. Daar zijn die gesprekken ook voor met raadsleden. En volgens mij was de planning dat die in mei... in mei wordt die besproken in het AB en in juli wordt die vastgesteld. Dus in 17 mei hebben we weer een platformbijeenkomst. Dan zal die waarschijnlijk hier gepresenteerd worden en kunt u er alles over vragen. En ook uw eigen portefeuillehouder weer dingen meegeven, mocht dat nodig zijn. Goed, ik stel voor, het is nu 7:30, dat we even 10 minuten pauze doen. En dat we om 7:50 weer verder gaan, om dan even over de stopplaats nog wat te noemen. En mocht u nog andere vragen hebben, uiteraard, of hier nog vragen over hebben, dan kan dat uiteraard ook. Maar ik stel voor dat we nu even 10 minuten pauze. Stop over 7:50. Goed, het is. Ja, hij is uitgezet. Het is 7:50, dus ik stel voor dat we even doorgaan met het volgende punt, de stortplaats. En Walter Brouwer die gaat ons even meenemen in de laatste ontwikkelingen. Walter.
Maar jij ook niet.
Dat is goed, ik zie ze maar.
Ja. Goedenavond. Ja, even bijpraten over de laatste stand van zaken rondom de stortplaats. Zoals we onderaan kunt zien hebben we van de week ook even de AB-leden en de portefeuilles financiën van de gemeente bijgepraat. En die willen we nu ook even bijpraten over waar staan we op dit moment. Even terughalend, alle grote krantenkoppen, 10 miljoen dreigend boven, als een zwaard van Damocles boven ons hangend, en een bestuurlijk akkoord in december over uitstel voor onbepaalde tijd. Ik zal het zo nog even laten zien. Met daarbij wel opmerking, hoe wordt dat nou financieel uiteindelijk verwerkt dan in de jaarstukken? Wat is dan uiteindelijk het effect nu direct te verwerken in deze jaarrekening? Maar ook, wanneer gaat dan die overdracht plaatsvinden? Waar rekenen wij dan op? En hoe gaan we daarvoor sparen? Want daar komt het dan op neer. En zolang dan die stortplaats nog bij ons is, welke risico's lopen dan? Dus dat zijn even de zaken waar we even kort bij stil willen staan. Eerst maar even hierbij weer terugkomend op het bestuurlijk akkoord zoals dat toen is vastgesteld door gedeputeerde staten. Namelijk dat de provincie GS heeft besloten om het besluit tot overdracht pas, of wanneer de overdracht plaatsvindt, pas te nemen in 2031. Met de vraag aan ons, waar denken jullie dat het dan op uitkomt? Wij hebben daar een goede inschatting moeten maken en wij hebben toen gezegd, dat is onderin beeld, ergens tussen de 0 en 1,5 miljoen zouden we er dan moeten kunnen uitkomen. En daar moeten we nog een onderbouwing en een berekening, daar ga ik zo wat over vertellen. Maar dat was voor GS voldoende om te zeggen, oké, dan willen wij dit besluit ook wel nemen. Want PS had ons opgedragen om vooral naar verzachting te zoeken van de 10 miljoen. En als we dat op deze manier tot 1,5 miljoen of nog iets minder weten terug te brengen, dan is dat een forse verzachting. Dus dat was de opdracht en daarmee zijn we aan de slag gegaan. En meteen de knuppel in het hoenderhok, of met de deur in huis, net hoe je wilt. Uiteindelijk is het financiële effect in de jaarrekening 2020 is 0,7 miljoen, 7 ton ruim, 704.000 euro om precies te zijn. Ik zal er zo meteen nog even nader op ingaan hoe dat is opgebouwd. Maar die 7 ton is gebaseerd op een berekening die we zelf hebben moeten maken, uiteraard, omdat er nog geen berekening van de provincie bekend is, op basis van een overdracht in 2044. Want uiteindelijk moet je ergens een keer een moment prikken op basis waarvan je gaat terugrekenen. Ik zal daar zo meteen een plaatje van laten zien. En wij hebben gekozen voor een overdracht in 2044. En dat heeft te maken met dat is ook einde looptijd van het solarpark. En dan zijn de zonnepanelen op, zeg maar. En dan zou je kunnen zeggen, dat is een logisch moment om te zeggen, dan dragen we hem over. Het is bovendien een van de scenario's waarover ook met het bestuur van de provincie, met gedeputeerde staat is gesproken, waarvan werd gezegd, dat zou kunnen. Ja, zo. Dus daar zijn wij mee gaan rekenen. En als je dan berekent wat je op dat moment bij overdracht in 2044 nodig hebt, en je rekent dan terug wat het effect daarvan nu is in de jaarrekening, is dat die om en nabij die 7 ton. Vervolgens moeten we natuurlijk wel gaan sparen daarvoor, om uiteindelijk die overdracht voor straks wel dat bedrag, dat doelsaldo bij elkaar te sparen. Dat doen we aan de ene kant door een spaarpotje te creëren waarmee we zeggen we sparen richting 2044. Maar hebben we gezegd, je zou eigenlijk extra moeten sparen via de afvalstofheffing, omdat er ook nog een risico bestaat dat die overdracht veel eerder plaatsvindt. Want immers, GS heeft besloten om in 2031 neemt GS het besluit voor overdracht. Dus stel dat GS zegt, doe maar nu. En je denkt, dan moet er ook een som geld mee natuurlijk, die hoger zal zijn dan wanneer we nog kunnen doorsparen tot 2044. Ik ga eerst even dit laten zien. Maar dit is eigenlijk de situatie die is verantwoordelijk. Dus je spaart feitelijk tot 2044 het bedrag wat we dan nodig hebben op basis van zaken die wij hebben ingeschat nu. En dat kan, omdat de provinciale nazorgorganisatie die rekent nog even niet. Hebben gezegd, wij doen het nog even niet, dus reken vooral zelf met je eigen uitgangspunten. 2044, terugrekenend, is die 7 ton. Maar stel dat de provincie straks zegt, doe maar in 2031 overdragen. Dan moeten we op dat moment een bedrag neerleggen waar we nog niet zo lang voor gespaard hebben. Dus hebben gezegd, eigenlijk zou je via de afstofheffing, om dat risico af te dekken, extra moeten sparen. Terug. Want hieronderin staat ook nog iets, namelijk dat er ook tussentijds, zolang die stortplaat bij ons is, we ook nog tussentijdse risico's hebben waar we mee rekening mee te houden. Bijvoorbeeld, elke 5 jaar wordt opnieuw via die ALM-studie, zoals ze mooi heet, een studie waarmee ze berekenen waar we met welke rendementen we gaan rekenen naar de toekomst toe, de rendementen op het belegd vermogen. Ja, en als over 5 jaar, als het omhoog of omlaag gaat, dan heeft dat meteen consequenties voor de wijze waarop de provincie uiteindelijk gaat doorrekenen naar dat doelvermogen. Dus ook daar hebben we wel rekening mee te houden, uiteraard. En dan is dit eigenlijk het plaatje. Het komt eigenlijk hierop neer dat vorig jaar, ik weet niet of je zich dat nog kunt herinneren, vorig jaar hebben wij heeft de accountant geoordeeld, goh, u heeft, bent ervan uitgegaan dat u aan het sparen bent voor een overdracht, maar als ik reken met wat nu bekend is, dan heeft u zelfs te veel gespaard. Sterker nog, u heeft €664.000 te veel in dat fonds zitten wat nu bij de provincie staat. Dus u heeft een vordering op de provincie. U moet u bijbetalen, u krijgt nog geld van de provincie. Wij hebben destijds aangegeven van, ja weet je, maar er komt een renteverlaging aan, hoogstwaarschijnlijk. Dus is het wel zo verstandig om nu in één keer in de begroting een vordering te verwerken. Hè, dus een voordeel voor ons. Maar de account heeft gehoord dat, ja, op dit moment is dat de situatie en die moet je nu verwerken. Dus nou, hebben we het toen gedaan. Leidde vorig jaar dus tot een voordeel, hè, want zoals u misschien nog weet, toen we de conceptjaarstukken aan u allemaal voorlegden voor zienswijze, toen zeiden we nog, we komen uit op -3 ton. En uiteindelijk door deze vordering die we in één keer hadden en nog een tweede vordering in hetzelfde dossier, kwamen we in één keer uit op +1,1 miljoen. Dus in één keer was dat die min van 3 ton, was in één keer als sneeuw voor de zon gesmolten door deze, nou ja, dit standpunt van de accountant rondom ons vermogen bij de provincie. Nou ja, inmiddels is dat besluit genomen door PS in oktober vorig jaar. En dat betekent dat nu ook de accountant oordeelt, ja, nou ja, met de omstandigheden zoals die nu is, moet je inderdaad toch die vordering afwaarderen. Want je hebt namelijk helemaal geen vordering meer op de provincie. Sterker nog, de provincie heeft een vordering op jullie. Dus om te beginnen moeten we boekhoudkundig schoon schip maken, noem ik het maar eventjes, door die €664.000 een streep door te zetten als vordering. En dat is dus boekhoudkundig een nadeel in onze begroting. Want dat is. Dus daar begint het mee. Dat is, dus dan hebben we eigenlijk nog niks gedaan, maar dan hebben we alleen maar de vordering van vorig jaar weggestreept. En wat vorig jaar nog even dus een incidenteel voordeel was, dat voordeeltje van toen moeten we dus nu eigenlijk weer inleveren en wordt nu weggestreept. Nou, wat overblijft, wat eronder staat, die twee bedragen, is die 5.074.000. Dat is het bedrag wat als je nu gaat rekenen, waarmee wij mee gerekend hebben voor het overdrachtmoment 2044, wat we nodig zullen hebben. En als je kijkt wat we op dit moment belegd hebben als vermogen, en daar gaat het om, hoeveel moet je nu nemen? Dat is dat verschil tussen het een en het ander. Wij hebben nu gespaard 5.034.000. Dat is dus slechts een verschil van 40.000 in ons nadeel. Oftewel, we moeten 40.000 per direct verwerken in de begroting. Als zijnde nou, een nadeel, omdat we dat nog bij zouden moeten storten. Een vordering van de provincie op ons, eigenlijk, als dat zou gebeuren. Nou, die 664 plus die 40, dat is die €704.000... die uiteindelijk als nadeel gaat landen in de jaarrekening. En daarmee komen we inderdaad uit in die bandbreedte tussen die 0 en die 1,5 miljoen, waar we het eerder over hebben gehad. En is de 10 miljoen als totaal nu te verwerken teruggebracht tot 7 ton. Waarbij we natuurlijk wel nu moeten gaan sparen naar de toekomst. Dan kom ik weer op dit plaatje. Om dat geschatte doelvermogen uiteindelijk wat we nodig hebben om dat bij elkaar te gaan sparen. Nou, voor natuurlijk voor de gemeente is dat daar waar we de klap hier en nu zouden moeten verwerken in de eigen begroting, kunnen we het sparen kunnen we doen middels de afvalstofheffing. Hè? Dus we kunnen een kleine opslag doen op de afvalstofheffing en daarmee naar de toekomst toe dat geld bij elkaar gaan sparen. Waarbij wij eigenlijk zeggen, om de risico's goed af te dekken, zou het goed zijn om alvast te starten om wat extra te gaan sparen via de afvalstofheffing. Mocht aan de ene kant de provincie in 2031 zeggen, komt u maar, hè, doe maar nu, of over 2 jaar, want je hebt dan nog wel even proceduren wat af te ronden, maar kom maar zo snel mogelijk. We wachten niet tot 2044. Dat is de ene. En die andere, die staat hier. Het is rondom die stippenlijn waar staat trendbreuk, vraagteken, risico. Want dat is het moment waarop de rente opnieuw wordt vastgesteld. Want dit is ook allemaal gebaseerd op die rekenrente, waar nu mee gerekend wordt door de provincie. Maar over 5 jaar, na een nieuwe studie, nou, het zijn eigenlijk 3 opties. De rente gaat omlaag, de rente blijft gelijk of de rente gaat omhoog. Nou, als die gelijk blijft, dan kunnen we die lijn inderdaad recht doortrekken. Maar gaat die omlaag of omhoog? Om maar even toch aan te geven hoe dat doorwerkt. Als die plus 1% gaat, de rekenrente op het rendement, of min 1%, dat is een totaal een bandbreedte van 40 miljoen. Dus we hebben het wel ergens over. En dus is het heel erg lastig om nu al in te schatten waar gaan we precies op uitkomen. Maar dat maakt wel dat je met elkaar dus een marsroute gaat bepalen. En dat is wat terugkomt straks in de begroting. Hoe gaan wij nou sparen? En hoe gaan wij nou door middel van extra sparen voorkomen dat daar straks op dat soort momenten er ongelukken kunnen gebeuren? Als wij voorzien dat bijvoorbeeld die rente heel fors naar beneden zou gaan. Nou, en verlegenheidshalve moet ik zeggen, de andere optie is dat de rente omhoog gaat. Maar dan hebben we met z'n allen een luxe probleem. Want dat betekent dat het al gestalde vermogen van ruim 5 miljoen alleen maar meer rendeert. En dan hebben we inderdaad weer een vordering op de provincie. Zeggen we, hé, we hebben te veel gespaard. Maar laten we daar even voor het gemak niet van uitgaan. Want dat zou een luxe probleem zijn. Dat vinden we nooit erg. Als we te veel gespaard zouden hebben. Maar te weinig gespaard, ja, dan moeten we natuurlijk... die risico's willen we wel graag afdekken. Dus, nou, zo zou sparen richting het overdrachtmoment waarvoor wij nu kiezen. In de risicoparagraaf opnemen dat mocht het 2031 worden als GS besluit, ga ik extra wat bij elkaar sparen om dat ook goed af te dekken. En dan nog een marsroute met elkaar bepalen. Wat gebeurt er op die tussenmomenten mocht blijken dat daar een koerswijziging, een trendbreuk ontstaat. Nou, dat zijn eigenlijk de drie dingen die we in de begroting willen verwerken als een soort marsroute. Want dit zijn de knoppen waar we dan aan kunnen draaien. Als we voorzien dat het die kant op gaat, dan doen we deze stap. En als we voorzien dat het daarin gaat, dan doen we die stap. Onderin zit er nog een hele grote pijl. Dat is natuurlijk ook nog het geval. Zolang de stortplaats in ons eigendom is, van ons allemaal is, zijn alle operationele risico's zijn natuurlijk van AVRI. En de financiële risico's die aan het operationeel beheer kleven, die zijn natuurlijk voor AVRI. Maar daarvan durven wij met een heel gerust hart te zeggen dat hebben we allemaal behoorlijk onder controle. Zit bovendien in de begroting. En daar hebben we de middelen voor om langjarig nog het beheer te kunnen doen. Dat kunnen we ook gewoon voortzetten. En de risico's daarvan hebben we met elkaar ingeschat, zowel technisch, maar ook de financiële vertaling daarvan, als zeer beperkt. Dus dat soort zaken, die zijn eigenlijk verwaarloosbaar, zeker als je het vergelijkt met wat er kan gebeuren op het moment dat zo'n doelvermogen zeg maar, anders wordt vastgesteld. Nou, het directe financieel effect, die 7 ton dus, die wordt verwerkt in de jaarrekening van dit jaar. Er is een extra raadsinformatiebijeenkomst op 13 april, waarin we dat ook het een en ander zullen toelichten. Dan hebben we ook uiteindelijk het fiat van de accountant. Want de accountant is op dit moment nog bezig met de afronding van de controle van de jaarstukken. En dan zit natuurlijk dit stuk over die stortplaatsen en de wijze waarop wij daarmee omdenken te gaan, zit daarbij in. Dus dat is het eerste deel. En daarna hebben we gezegd, de voorziening hoe we gaan sparen en hoe we de risico's willen afdichten naar de toekomst toe. Dat zit zometeen in de begroting 2022. En ook die conceptbegroting, die komt uiteindelijk naartoe. En ook die zullen we op 13 april in diezelfde raadsinformatiebijeenkomst aan u toelichten. Nou, en daarmee zeg maar 2 dagen dus voordat u op de mat ploft, omdat u daar uw zienswijze op kunt geven, voordat u met alle zienswijzen de boel in juli hier door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Dat was het verhaal zo.
Oké. Een heel technisch verhaal, hè? Maar ik hoop dat het allemaal toch een beetje duidelijk is. Er zijn niet heel veel vragen op de apps, dus dat is, kan natuurlijk nog komen, dus stel ze vooral. Hans van Viersen zegt, wanneer dat extra spaardeel niet nodig is, gaat het dan weer in mindering om de afvalstofheffing?
Kort en goed, ja. En als één klein, heel klein voorbehoud, we kijken natuurlijk naar een optelsom van risico's. Maar het is wel zo dat met het steeds kleiner worden van alle andere risico's, is de stortplaats het grote risico. Dus als we die kunnen overdragen en stel dat het inderdaad een voordeel oplevert, dan is dat meteen een voordeel wat je in mindering kunt brengen op de afvalstofheffing. Ja, klopt.
Dus dat spaarpotje, dat blijft gewoon voor AVRI behouden, zeg maar. En dus voor onze inwoners, zeg maar. Ik zie verder over dit onderwerp geen vragen meer. Komt er nu wel eentje binnen? Ja, komt er wel eentje binnen, ja. Als het 2031 wordt, wat is dan de berekening per jaar? Wat moeten we dan extra sparen per jaar om dat te kunnen bereiken? Als het overdag 2031 is.
Weet je dat al?
Ja, dat zijn we op dit moment zijn we daar de laatste hand op leggen. En we willen vooral het order van de accountant over hebben. En dat is iets wat we uiteindelijk natuurlijk gaan verwerken. Want dat is het spaarstuk wat we in de begroting gaan verwerken. Maar we hebben vandaag even al ingezoomd op het stuk wat in de jaarrekening in het hier en nu valt. Dus dat hebben we nog niet helemaal exact in beeld. Er zijn wel allerlei berekeningen, maar ik wil het graag vertellen als ook de accountant heeft gezegd, het is de goede berekening.
Oké, dan vraagt Hans-Jan Vierster, kan het als besluit worden genomen in de AB-vergadering? Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt natuurlijk gekeken van wat hebben we dan in reserve? Hè? En is dat voldoende qua weerstandsratio vergeleken met de risico's die we hebben? Ja, als op een gegeven moment blijkt dat ons weerstandsratio veel hoger wordt dan 1, hè, zoals 2 of 3 wordt, ja, dan kunt u natuurlijk besluiten, of kan het AB besluiten, om die reserve in te zetten om de afvalstoffenheffing weer te verlagen. Dat is in het verleden gebeurd. Hè. In het verleden hadden we vrij hoge reserves. Die zijn toen versneld afgebouwd door het voordeel terug te geven aan onze inwoners. Dat kan nu weer. Hè. Maar dat is echt een besluit van het AB. En dan kunt u zeg maar, als raadsleden ook uw invloed op uitoefenen. Even kijken. Arthur Warmer vraagt nog. Hebben alle raden zich inmiddels kunnen uitspreken over de deal met GS? Uiteindelijk zijn het de raden die de consequenties moeten dragen. Ik begrijp nu dat de raden een voorkeursscenario van het AV-bestuur krijgen voorgelegd. Daarop kunnen we alleen een zienswijze indienen. Het is een besluit van GS geweest hè, om dit zo te doen. En wij kunnen als AVRI op elk moment besluiten om de stortplaats eerder over te dragen. Dus als u met z'n allen zegt van draag het volgend jaar over en dan maakt het ook niet uit, dan kunt u dat besluit nemen. Als wij tenminste een geaccordeerd nazorgplan hebben gemaakt. Het AB, dus AVRI, kan op elk moment besluiten, we gaan toch eerder overdragen. En dat kan omdat we voorzien dat de rente omhoog gaat of omlaag gaat. Of omdat u zegt van nou, we hebben helemaal geen zin in dat sparen, die risico's. We vinden dat de gemeente dat zelf maar moet bekostigen, het bedrag. Dat kan allemaal, dus we zitten nergens aan vast met dit besluit van GS. Het enige is dat het onze ruimte biedt om die 10 miljoen, om dat niet meteen te nemen, maar om daar langzaam de komende 10, 20 jaar om daarvoor te gaan sparen. Dus dat is, ja, dat, wat dat betreft staat het AB en dus ook u vrij om uw eigen portefeuillehouder daarover aan te spreken. Dan Jasper vraagt, het is bij mij weten elk jaar dat het Fonds Nazorg besproken wordt in PS. Dat geeft elk jaar een onzeker moment door mogelijk veranderende wet en regelgeving of noodzakelijke renteverhoging of verlaging. Hoe gaat het bestuur hiermee om? Staat elk jaar de rente ter discussie? Nee, toch?
Nee, de rente wordt één keer in de 5 jaar, vindt er een studie plaats. En er is een hele beleggingsadviescommissie die daar zijn oordeel over geeft. En dan wordt weer voor 5 jaar vastgesteld. Overigens, het kan wel. PS en GS kunnen wel eerder dat doen. Maar in Gelderland geldt in ieder geval dat ze één keer in de 5 jaar, volgens de meeste provincies, doen dat op basis van zo'n studie. Dus één keer in de 5 jaar is gebruikelijk.
Oké, dus tot al besproken in de PS, maar dan gaat het natuurlijk meer over het resultaat van het nazorgfonds. En meestal zijn het hamerstukken in PS. Dat vind ik wel heel erg spannend. Dan Arthur vraagt nog een keer. Ik kan me voorstellen dat er meer scenario's worden uitgereikt en dat de raden hierover tijdig worden geïnformeerd en daarover met de wethouder kunnen spreken. Als input richting het AVRI-bestuur. We hebben verschillende scenario's uitgewerkt. Er zijn heel veel berekeningen gevoerd. Kun je daar iets over toelichten? Komt dat nog richting raden of staat het in de jaarrekening?
Ja, er zijn eigenlijk 2 dingen. Hè. We hebben in eerste plaats hebben we 1 berekening nu moeten presenteren. Want de accountant wil weten van hoe gaan jullie het nou verwerken in jaarrekening? Met welk bedrag hou je dan rekening? Nou, dan moeten we een bepaalde systematiek volgen wat ik net schets. Met welk moment kies je waar je doelvermogen op baseert en dan reken je terug naar hier en nu. Dus dat is zeg maar 1 klap, 1 verhaal. Naar de toekomst toe hebben we wel degelijk de mogelijkheid om inderdaad te kijken van hoe gaan we daar nou mee om? Volgens kun je heel veel theoretische paden schetsen. Wat we vooral zullen doen in de begroting, vooral, is aangeven van waar komen nou de mijlpalen, de momenten waarop wij in ieder geval actief zullen vertellen van nou ja, dit is zo'n moment waarop als de rente nu daalt, zou ik die kant op gaan en als die stijgt, zou ik die kant op gaan. Maar dan kun je dan altijd uw zienswijze opgeven. Dus dat is even de weg hoe we dat in de begroting willen verwerken.
Oké, okay. Dan een vraag van u. Eerder was er onduidelijkheid over de vraag of het juridisch mogelijk was om voor een reeds afgesloten stortplaats de afvalstoffenheffing te verhogen. Wat is daar nu de laatste stand van zaken in?
Ja, dat is helemaal goed uitgezocht en ja, dat kan helaas niet. Dus we kunnen althans niet al het effect wat het dit jaar in de jaarrekening heeft. Je kunt belasting, een heffing als afvalstoffenheffing alleen opleggen voor de komende jaren. Je mag dus wel, zeg maar, sparen voor de overdag. Dus dat mag je gewoon wel verwerken in toekomstige tarief afvalstoffenheffing. Maar je kunt niet zeggen, oh, we hebben dit jaar een tegenvaller. Wacht even, dan doen we wel even de afvalstoffenheffing omhoog om dat daarmee op te vangen. Dat kan niet.
Arthur zegt, voor een reeds afgesloten stortplaats de afvalstoffenheffing te verhogen. Maar de stortplaats is toch formeel nog niet afgesloten. Hè? Dus hij zit wel een deklaar overheen. Maar hij is nog niet overgedragen aan de provincie en daardoor is hij ook nog niet afgesloten, zoals het dan juridisch heet. Ja. En zolang het nog niet is overgedragen aan de provincie en dus de einddatum van de overdracht nog niet bepaald is, kunnen wij nog niet met zekerheid zeggen welk bedrag nodig is en kunnen we het dus in de risicoparagraaf opnemen en daarvoor gaan sparen. Als we nu al een datum hadden vastgesteld en afgesproken met de provincie, het wordt 2044 en dan gaat hij ook daadwerkelijk worden overgedragen, dan hadden we nu alsnog 10 miljoen moeten storten in de voorziening, ja. Omdat we dan al precies kunnen weten hoeveel we nodig hebben om in 2044 dat bedrag bij elkaar te sparen. En dat weten we nog niet, want we weten nog niet precies wanneer die wordt overgedragen. Dus we kunnen nu alleen maar een inschatting maken, dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. En de komende jaren kunnen we dan gaan sparen, stap voor stap, om uiteindelijk bij dat bedrag te komen. Even kijken. Jasper vraagt, nou blijft het inderdaad vaak een technische verhandeling. Ja, het is de afgelopen 10 jaar elk jaar behandeld. Dat betekent ook dat er elk jaar een verandering mogelijk is. De ALM-studie vindt vaak elke 5 jaar plaats. Ik vraag de studie toch actief op te sturen. Ja, nou we gaan zo goed mogelijk ons proberen te anticiperen op van wat doen we als de rente verhoogd wordt of verlaagd wordt. Nou, dat zie je ook wel aankomen in de zin van er zijn ALM-studies, dus je weet wanneer die gepresenteerd wordt. En je kunt ook wel, ook al weet je dat nooit, pas zeker als de Provinciale Staten daarover besloten heeft. Maar we moeten wel nu al anticiperen op de vraag, wat doen we als die omlaag of omhoog gaat? Hè? Hoe zorgen we ervoor dat we op zijn voorbereid?
Ja, en misschien nog heel even terug te halen. Er is heel bewust in het uiteindelijke bestuurlijk akkoord is die 6e nog toegevoegd. We willen dus ook jaarlijks overleg arrangeren tussen de provincie, hè, bestuurlijk, zowel bestuurlijk als ambtelijk, tussen de provincie en AVRI. Juist om steeds met elkaar vinger aan de pols te houden, wat gebeurt er nu, welke kant gaan jullie op, welke kant willen wij op? Zodat we ook op tijd genoeg hebben om weer even te adviseren welke kant we op zouden moeten gaan wat ons betreft. Ja.
Wanda vraagt dan, Wanda van Laar. Die doet een suggestie, een lening afsluiten tegen lage rente, aftikken bij de provincie en dan uitsmeren over 30, 30 jaar. Ja, dat is natuurlijk ook al vaak langsgekomen. Zo werkt de BBV niet, zeg maar. Als wij nu een bedrag moeten betalen, ook al hoeven we dat nog niet, moeten we dat nu in onze begroting opnemen. En of je dat dan leent tegen een bepaalde rente, doet dat eigenlijk niet toe. Hè? Maar misschien kun je het nog een keer beter uitleggen wat er kan.
Nou ja, het aardige is, en het is inderdaad een hoop techniek, een hoop ingewikkeld hoe die BV in elkaar zit. Op momenten dat we het Joodse net aangeven, op het moment dat wij weten wat het overdagmoment is, en daarmee zit ook een goede deal, op het moment dat je het weet, moet je uitrekenen wat dat dan zou kosten, en dan moet je dat nu verwerken in de begroting. Daarvoor kun je lenen wat je wil, de kasgeld staat helemaal los van wat je begrotingstechnisch te verwerken hebt. He, dus de provincie heeft dan gewoon een vordering op ons en die vordering moeten we verwerken of er nou wel of niet een euro wordt betaald en die provincie maakt niet uit, je hebt hem gewoon te pakken. Het grote verschil nu is wel, en dat is wel interessant, dat zijn we gaan het uitzoeken, omdat we nu dit bestuurlijk akkoord hebben tot 2031, zijn we natuurlijk wel aan het kijken hoe kunnen wij misschien op een slimmere manier zelf geld bij elkaar sparen. En nou, dan is lenen nog wel een manier waar we naar willen kijken. Maar dat is meer om in ons spaarpotje te stoppen dan dat we zeggen we moeten al overdragen. Dus dat is een wat andere benadering. Maar op die manier zouden we lening nog wel hebben we degelijk in ons achterhoofd. Ja.
Oké. Ik zie op dit moment even geen vragen binnenkomen. Er was nog één vraag over communicatie. Daar ga ik even terug. Dat vraagt Kees. Die zegt, is het mogelijk dat je kunt zien op de app, als je bij de Milieustraat bent, welke spullen en welke container gedeponeerd moeten worden? Ja, dat is denk ik bij elke milieustraat net even wat anders. Hè? Dus de vraag is of je dat zou kunnen doen. Maar meestal zijn de het personeel wat op de brugstraat staat, die geeft zelf al heel duidelijk aan in welke container het moet. Dus ik weet niet of dat dan extra meerwaarde biedt. Maar Walter, misschien
Het leuke wat we in ieder geval wel willen doen is om zeg maar, de containervolgorde van de verschillende milieustraten op, in ieder geval op de website zetten. Zodat als je daarop kijkt en je ziet, oh ik moet het in die volgorde aanbieden op die milieustraat, dan gooi ik het ook op die manier in mijn auto of op mijn karretje. En dan is dat in ieder geval de eerste manier. En uiteindelijk, maar dan zijn we een paar fases in die app verder, kun je het misschien zelfs in de app ook opnemen. Maar we willen in ieder geval op de website willen we daar helderheid over schaffen. Ja.
Dus dat wordt meegenomen in de ontwikkeling van de app. Deze van die wil het personeel ontlasten. Ja, dat is, daar zou dit soort informatie ook heel goed mee kunnen zijn. Dus dan kun je zelf al weten waar het naartoe moet. Goed, volgens mij het is 8:10. We moeten voor de avondklok weer thuis zijn. Nou, ik heb een briefje gekregen, dus dat hoeft niet per se. Dus ik ben vrijwaard vanavond. Maar volgens mij, als het lukt om voor 9 uur thuis te zijn, is het mooi. Ik zie verder geen vragen meer. Dan stel ik voor dat we elkaar zien op 13 april. Daar gaan we nog de jaarrekening en de begroting verder toelichten. Er komt nog een vraag achteraan. Nou goed, daar gaan we zo meteen op in. En dan zien we elkaar in half mei nog een keer. Even kijken. Dan zegt Arthur Warmer, nog een nabrander. Ik begrijp dat voor de jaarrekening er helderheid moet komen over een scenario, zoals dat ik altijd aangeef. Ook als de raden dat scenario vaststellen, is het dan nog mogelijk om daarna andere keuzes te maken. Ja, dat scenario, zeg maar, die 2044 overdracht, dat nemen we in de boeken op als het meest waarschijnlijke scenario. Daar sparen we voor.
In de jaarrekening moeten wij nu aan de accountant aangeven, dit is het scenario. Er ligt geen politiek bestuurlijk besluit van GS. En dan gaat het om de best mogelijke managementinschatting, heet dat, wat een onderbouwd scenario is. Daar kun je er maar eentje van neerleggen. Dat hebben we nu gedaan. En op basis daarvan komt die 7 ton in de jaarrekening. Dus dat stuk, zeg maar, dat is niet meer aan scenario's onderhevig. Die 7 ton in de huidige jaarrekening is gewoon even als verdacht zoals we het nu moeten verwerken. Wat daarna komt in de begroting, willen we inderdaad wel zeg maar, naar de toekomst toe laten zien dat er een paar mijlpalen zijn of eikpunten waarop we nog aan knoppen kunnen draaien met elkaar. Maar voor de jaarrekening dus niet.
Maar stel dat de raden zeggen van nou, we vinden toch 2040 een betere datum. En dat gaan we in 2022 gaan we 2040 opnemen. Dan zou dat in principe kunnen. Als rekenmethode. Stel dat dat zouden willen.
Gaan we alleen niet op tijd de jaarrekening vaststellen?
Nee, maar niet voor deze jaarrekening, maar voor volgend jaar.
Maar dan moet je het al zien zijn op de begroting zien. Ja, dat kan.
Dus als de raden zeggen van nou, in de begroting zien we deze aanname, als het gaat om sparen. Nou, we vinden dat een verkeerde aanname, dus moet of verder of dichterbij, dan kan dat. En dan kunt u dat in de zienswijze opnemen. En dan wordt het gewoon in het AB naar voren gebracht. En dan kijken wij hoe we daarop reageren. Ja. Dus het is niet zo, als we nu een keuze maken, dat het dan voor tot aan 2044 in beton gegoten is en niet meer kan worden veranderd. Het kan elk jaar worden aangepast als we maar met de goede argumenten komen.
Ja, ik weet niet of het enig comfort biedt. We zijn op dit moment bezig met de afronding van ons nazorgplan met de provincie. Zodat als dat zeg maar over een maandje of zo, als dat helemaal klaar is, het op de plank klaar ligt. Om uiteindelijk het definitieve sluitingsbesluit, zoals het mooi heet, door de provincie te laten nemen. En wat Joost al aangaf, mocht er een moment komen dat we zeggen, dit is eigenlijk wel een handig en goed moment om nu gewoon die stortplaats aan te bieden, dan ligt daar ook alles voor klaar. Dus dat is wel belangrijk om dat te weten, dat die ruimte er inderdaad is. Ja.
Oké, dus we houden onze handen vrij. Het enige is dat we van de provincie wat meer ruimte hebben gekregen om onze eigen afweging te maken. Ja. Daar komt het eigenlijk op. Oké. Nou, mochten er nog andere vragen zijn, nabranders, via uw eigen griffie kunt u die eventueel bij de AVRI stellen. Mondeling aan de portefeuillehouder als die daar antwoord op heeft. Maar dan stel ik deze vergadering voor dit moment af. We zien elkaar weer op 13 april. En de reguliere platformbijeenkomst is 30 mei. Dus nog een fijne avond en tot de volgende keer.